Gemeente namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat in beide diensten u voor dominee A. Voorwinde uit Schravenzanden. Vanmiddag is er een speciale dienst voor belangstellenden, de zogeheten kerkproeverij. We hopen dat velen gehoor zullen geven aan onze uitnodiging. Na afloop van die dienst is er voor de gasten en voor u als gemeenteleden iets te drinken op de kerkzolder. Dus daar nodigen we u ook van harte voor uit. Aanstaande woensdagavond vergadert de kerkraad. Aanstaande donderdag vergadert de klassis Amsterdam. In deze dienst is bij de inzameling van de gaven de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en volgende week is de derde collecte voor de werkplek voor autistische jongeren in Israël. U kunt daarover lezen in de laatste brug. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verheft nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen met elkaar, Psalm 43, vers 3 en vers 4. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder, en ook vers 4, dan ga ik op tot Gods altaar. Psalm 43, vers 3 en 4. Ook vanmorgen wordt de spiegel van Gods wet ons voorgehouden. Laten we na het horen van de wet zingen Psalm 119, vandaag het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet. Vervolgens luisteren we verder naar het woord van God. We lezen uit Genesis 1, de versen 26 tot en met 31. En vervolgens uit Genesis 3, vers 1 tot en met 15. Dus we horen naar de woorden van Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 8 en we lezen Genesis 1, vers 26 tot 31 en Genesis 3, vers 1 tot 15.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelde des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, en het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipend gedierte dat op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven, en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. Gaan we verder bij hoofdstuk 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelen in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, van welk ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorselen, en gij zult het de verzenen vermorselen.
Omdat we vanmiddag een bijzondere dienst hebben in het kader van de evangelisatie, wil ik vanmorgen de leerdienst doen over de Heidelbergse catechismus. Twee weken geleden hoorden we uit zondag 2 over onze ellende. We hoorden over Gods liefdewet, waardoor we onze ellende leren kennen. Vandaag, in zondag 3, wordt gezocht naar de oorzaak van die ellende. Waar komt onze ellende eigenlijk vandaan? En ik zal u die zondag 3, eerst voorlezen. Vraag 6, 7 en 8. En in vraag 6 wordt gevraagd, heeft dan God de mens zo boos, zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, dat is op de juiste manier, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag 7, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Het antwoord, uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur zo is verdorven geworden, dat we alle in zonde ontvangen en geboren worden. Vraag 8, maar zijn wij dan zo verdorven dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord, ja wij, tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Tot zover zondag 3. Maar laten we, voor we luisteren naar het onderwijs uit deze zondag, aan de hand van de schrift, de Heilige Geest, de Zoon en de Vader bidden om een gezegende dienst. En we willen ook voorbeden doen. Voor de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen, en vanmorgen in het bijzonder voor onze zuster de Lijster Molenaar, het oudste lid van onze gemeente. We bidden ook voor de klassisvergadering van de klassis Amsterdam deze week. En voor de dienst die we vanmiddag hopen te hebben. Laat ons bidden. Trouwe en heilige God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is het uw trouw en uw goedheid dat we hier weer mogen zijn. Dat de deuren van uw huis weer open gingen en dat we hier tot rust mogen komen bij uw woord. Hier in de Elimkerk ook en ook als we thuis meeluisteren. En heren, dat is genade. Want als we zien op ons leven ook van de achterliggende week en als we horen naar de woorden van uw wet, dan hebben wij dat niet verdiend. Heren, vergeef onze zonden. Om het bloed van de Heere Jezus Christus. Wij moeten het u belijden. Dat wij niet zijn zoals wij moeten zijn. En dat is ook deze week weer gebleken. Dat we zo vaak deden wat we niet mochten doen. En dat we niet hebben gedaan wat we moesten doen. U loven, eren en prijzen om wie u bent. Heere, vergeef. Vergeef onze zonden waarmee we u zo'n verdriet doen. En breng ons aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En laat ons alle verlossing van hem verwachten. Dan zullen we horen vanmorgen het onderwijs uit ons troostboek. En dan is dat misschien wel pijnlijk onderwijs. Waar komt onze ellende vandaan? En dan valt eerst het licht op. Uw goede schepping, we hoorden er zojuist van uit uw woord. U zegt er zelf van en zie, het was zeer goed. Heere, wat is onze val dan diep? Breng ons ook tot die belijdenis. Dat we dagelijks doen wat Adam en Eva deden. Als God willen zijn. U aan de kant schuiven. Ontdek ons eraan. Maar leer ons ook de troost uit dat onderwijs. De troost dat het 100% genade is. Dat u tot ons komt. En dat u harde harten wil verbreken. En daarmee is ook deze zondag een loflied op uw evangelie. Dat u het werk van onze zaligheid zelf ter hand neemt. Heren, zend zo ook in deze dienst uw licht en uw waarheid neder, zoals we zojuist aan het begin zongen. Wij bidden u voor de hele gemeente. Heere, gedenk aan onze kinderen, de jongens en de meisjes. Geeft u eenvoud dat ze ook uw stem zullen horen. En diep in hun hart ook zullen begrijpen. Het is ook voor hen nodig dat ze leren wat het betekent dat wij als zondaren geboren worden. En dat ze, hoe jong ze ook zijn, de Heere Jezus nodig hebben. Heere, leert u al onze kinderen hem kennen. Geef dat ook aan onze jongeren. Geef dat ze heel hun leven in uw hand mogen geven. En dat ze u achterna zullen gaan. Wees u ook met de ouderen, de ouders in de opvoeding. Heere, mag die gestempeld zijn door de vreze des Heeren. En mogen zij getuigen over uw genade in hun leven. En heren, als wij geroepen worden om kinderen op te voeden, maar wij kennen u niet met ons hart, heren, bekeer ons dan. Wij bidden u ook voor onze ouderen, die de moeite en de zorgen van het leven vaker ervaren. Heren, draag hen ook. En geef dat ook als zij deze zondag weer horen, steeds meer zullen zien van wat genade is. Heren, wij willen u ook voorbeden doen voor de ouderen die niet in de kerk kunnen komen, die wellicht op dit moment met ons meeluisteren. Heren, gedenkt u hen. Ze horen er helemaal bij. Maar geef ook dat ze uw stem zullen horen, nu ze niet hier in de kerk kunnen zijn, maar voor u is toch niets te wonderlijk. We bidden u in het bijzonder voor onze zuster de Leister. U hebt haar veel zegen gegeven. Ook het feit dat ze al zo oud mag zijn, op hoge leeftijd gekomen en toch nog helder van gedachten. Heren, wilt u het verlangen naar u versterken en geef haar veel zicht op u, de Heer Jezus Christus. Geef dat ze daarvan mag getuigen. Hij is de bron van mijn bestaan. Hij is de vaste grond onder mijn leven. Heren, wij danken u ook voor het feit dat we met de ouderen van de gemeente deze week weg mochten gaan. Wij danken u voor de samenbinding die daarin was en het goede dat we daarin van u ontvangen. Geef dat het ook zo samenbindend mag uitwerken voor de gemeente. Zegent u de kerkelijke vergaderingen van deze week. Allereerst aanstaande woensdag de kerkraadsvergadering. Heere, geef ons broederlijke liefde, verbondenheid met elkaar en verbondenheid boven alles met u, met een verlangen om u te dienen met de gaven die we van u gekregen hebben. Heren, wij bidden u ook voor de vergadering van onze klasses. Zegent u die vergadering. Heren, u weet alle dingen. U weet ook de grote zorgen die er zijn. U weet van de spanningen in ons kerkverband. Heren, wij bidden u, leid ons door uw Heilige Geest en bewaar onze kerken bij uw woord, dat dat zijn beslag mag geven in de beraadslagingen. Heren, wij bidden u ook voor de prediking en de voortgang daarvan, in ons land en daarbuiten. Bouw uw koninkrijk wereldwijd, maar wilt u het alstublieft ook hier doen, in Oudekerk. Wilt u vanmorgen aanwezig zijn met uw genade en met uw geest? Maar wilt u dat in bijzonder ook vanmiddag? Geef dat er gasten mogen komen die wellicht niet of weinig naar de kerk gaan. Die komen kijken, die komen luisteren. Heere, wilt u dan komen met uw Heilige Geest? En wilt u vervullen met uw liefde? Voor u is toch niets te wonderlijk. U bent toch nog dezelfde God als die op de Pinksterdag zoveel het harde hart verbrak en veel zicht gaf op u, de Heer Jezus Christus. Heren, wees u vanmorgen ook met ons. Opnieuw worden we geroepen om uw woord uit te dragen. En dat is onmogelijk als we zien op onszelf. En altijd maar weer is de duivel aanwezig om uw werk af te breken. Heren, wilt u daar bovenuit tillen en dwars doorheen breken? Geeft u de woorden in de mond. Geeft u bewogenheid en liefde, oprechtheid en vrijmoedigheid en de leiding van uw geest. En geef bij de gemeente, van jong tot oud, een luisterend oor en een open hart om uw woord te ontvangen. Zegen zo alle dingen in deze dienst. Zegen de gaven die we mogen geven. Zegen de psalmen die we mogen zingen. En laat deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw heilige naam. Wij vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En daarna zingen we als inleiding op de preek Psalm 51, vers 2 en vers 3. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ook vers 3, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En wat er volgt in Psalm 51, vers 2 en 3 na de inzameling van uw gaven. Thank you. Laten we na het amen op de prediking zingen Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig, dat is ongehoorzaam, overtreden, verzoend en zuiverd gij. Psalm 65 vers 2 na de prediking. Geliefde gemeente, als de tandarts tegen je zegt dat er een behoorlijk gat in je kies zit, dan weet u al wat er komen gaat. Dan moet er geboord worden. En soms gaat dat zo diep dat je dat ook behoorlijk voelt. Is dat fijn? Nee. Is dat nodig? Ja. Ja, want anders dan houdt die vulling het niet die je daarna inkomt. Dan blijf je er last van houden. Een tandarts kan niet zomaar wat vulling op je kies smeren en je dan naar huis sturen. Dat houdt het niet. En dat helpt trouwens ook niet, want dan gaat dat rottingsproces verder. En daarom boort een tandarts. Heel precies. Heel goed. Want het doel is dat je er daarna geen last meer van hebt. Nou, wat heeft dat te maken met zondag 3? Wel, de vorige keer hoorden we over onze ellende. Dat was niet alleen onze zonde, maar ook alle gevolgen van de zonde. En toen hoorden we ook over onze verdorven natuur. En dat is een onderdeel van de kennis van de enige troost. Zodat we nooit zullen zeggen, ik kan mezelf ook best een beetje opknappen zonder de Heer Jezus. En daarom wordt er in deze zondag nog een diepteboring gedaan. Er wordt aan de orde gesteld, waar komt onze ellende nu vandaan? Hoe kom ik nu toch aan die natuur van haat? Een diepteboring. Is dat fijn? Nee. Is dat nodig? Ja. Ja, want zonder inzicht in onze ellende, zonder geestelijke kennis van mijn zonde en schuld, is er eigenlijk helemaal geen plaats voor Christus in mijn leven. En laten we daarom aan de hand van zondag 3 gaan luisteren naar het onderwijs uit de schrift onder het thema de oorzaak van onze ellende. En dan vatten we de drie antwoorden van zondag 3 als volgt samen. Vraag en antwoord 6, de eerste gedachte, goed geschapen. De tweede gedachte, diep gevallen. Dat is vraag 7. En vraag 8, de derde gedachte, nieuw geboren. Dus de oorzaak van onze ellende. Goed geschapen, diep gevallen, nieuw geboren. Eerst vraag en antwoord 6. Goed geschapen. De vorige preek over zondag 2 eindigde met die verdrietige constatering dat we Gods liefdewet nooit volkomen kunnen houden. Ja, erger nog, dat het mijn natuur is om God en mijn naaste te haten. Je zou zeggen, wat eindigt die zondag duister en diep en donker. Maar toch gaat de catechisme nog niet naar het stuk van de verlossing uit die ellende. Weet u waarom niet? Dat zou hetzelfde zijn als een tandarts die zomaar gelijk een vulling erop smeert. Dat is namelijk geen oplossing. Het is echt nodig dat u, dat jij, dat ik leren dat er geen oplossing van ons zondeprobleem is dan alleen door Jezus Christus. En dat we het echt voor 100% van genade moeten hebben. En eer dat we zover zijn, is het wel nodig dat we leren, de schuld van mijn ellende ligt bij mij. Dat is zondag 3. En de straf op mijn zonde heb ik verdiend. Dat is zondag 4. Want wij zitten zo in elkaar dat we altijd wel weer een uitvlucht weten of een excuus verzinnen om te kunnen zeggen, ja, natuurlijk, het is niet best met mij, maar Maar ja, ik ben nu eenmaal zo. En iedereen heeft toch zo zijn gebreken. En bovendien, ik heb mezelf toch niet gemaakt. Gemeente, dat zijn allemaal reacties die op een nette manier zeggen: God heeft me eigenlijk niet goed geschapen. En dat is precies het punt dat de catechismus in vraag 6 aan de orde stelt. Heeft God de mens dan zo boos, zo slecht en verkeerd geschapen? Ligt het dan misschien aan de schepping dat wij Gods wet niet volkomen kunnen houden? Zijn wij nu eenmaal zo? Of heeft God ons nu eenmaal zo geschapen? Nou, het antwoord is klip en klaar. Nee, hij staat er. Wij zouden zeggen: nee, dat heeft God absoluut niet gedaan. Hij heeft ons niet boos en verkeerd geschapen. Aan hem ligt het helemaal niet. Jongeren, als je op het terrein van een autobedrijf een auto ziet staan die helemaal in de kreukels zit, waarvan de motorkap en van de motor weinig meer over is, en de voorbanden staan helemaal scheef gedrukt en enkele ramen zijn gebarsten, en je zou naar een medewerker gaan van dat autobedrijf en je zou zeggen: joh, die auto die aan de zijkant staat, is die zo bij de fabrikant vandaan gekomen? Staat die zo te koop? Is die zo geleverd? Nou, je voelt wel, de vraag stellen is haar beantwoorden. Nee, natuurlijk niet. Een auto die te koop is, die staat in de showroom. Die is helemaal in orde. Er zit nog geen krasje op. En als je een auto ziet staan die helemaal in de kreukels zit, dan weet je één ding zeker: er is iets heel grondigs misgegaan. Nou, zo is het met de mens ook. De mens na de zondeval is er geestelijk aan toe, zoals die auto's die totaal losverklaard is. En als je dan vraagt: heeft God de mens nu zo geschapen? Dan zeg je: nee, natuurlijk niet. Want, zegt het antwoord, de Heere heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. En hier citeert de catechismus Genesis 1. En laten we dat nog eens goed lezen, wat er nu staat in Genesis 1. En ik zou zeggen, zoekt u dat nog maar even op. Genesis 1 vanaf vers 26. Daar staat: en God zei: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En in vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Laat ik dit eerst mogen onderstrepen. Het feit dat u er bent, het feit dat jij mens bent, daar komt dus bij God vandaan. Dat is niet van moedertje natuur. Nee, dat is van God. Hij schept, hij maakt, hij onderhoudt de mens. Laten we zo ook altijd spreken over ons mens zijn, ook als het gaat over de kinderzegen. God heeft ons bestaan gewild. Vanaf het allereerste begin tot de laatste adem. En, in afwijking van de dieren, hij heeft ons gemaakt, zo staat er, naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat zijn twee woorden in de Bijbel die precies hetzelfde betekenen. Ze worden ook door elkaar gebruikt als u verder bladert in de schrift. Maar wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Dat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Betekent dat dat wij op God lijken? Nee, zo kun je dat niet zeggen. Want wie lijkt er dan het meest op God? Een man of een vrouw? Nee, beeld en gelijkenis, dat kan niet slaan op ons lichaam. Want God heeft geen lichaam. Alleen Jezus heeft na de opstanding zijn lichaam meegenomen naar de hemel, maar hij is volstrekt uniek. Maar wat betekent het dan? dat God ons heeft gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Nou, om dat te begrijpen moeten we denken aan een maquette. Jongens en meisjes, luister eens. De preekstoel, die staat nu hier. Maar 22 jaar geleden stond hij tegen die muur aan. En alle banken die stonden die kant op gericht. En toen er nagedacht werd over een verbouwing, toen heeft de koster een maquette gemaakt. Die heeft onze kerk in het klein helemaal nagebouwd. En toen heeft hij die nieuwe opstelling daar al ingezet, zodat de kerkraad en de leden allemaal konden zien, als we gaan verbouwen, dan ziet het er zo uit. En dan geeft zo'n maquette een heel goed beeld van hoe het eruit gaat zien. Nu, zo wordt in Genesis 1 het woordje beeld gebruikt. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, naar het plan, naar de gedachte die hij heeft. En precies zoals God dat voor ogen had, zo heeft hij de mens gemaakt. Naar zijn beeld. En dat betekent dus dat achter het leven van ons allemaal Gods plan zit. Dat wij voortkomen uit Gods gedachten. Hij schept niet op de zesde dag zomaar nog eventjes de mens. Nee, hij doet dat vanuit zijn wijsheid heel doelgericht. Naar Gods wil. Naar zijn beeld. En ziet, het was zeer goed, zegt hij dan. En dan staat er nog iets heel nadrukkelijk. Het was onderdeel van Gods bedoeling, van Gods beeld, van Gods plan, dat er mannen en vrouwen zouden zijn. Want dat staat er in de grondtekst heel nadrukkelijk. En God schiep de mens, in de vertaling staat dan man en vrouw, in de grondtekst staat eigenlijk, en God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Misschien mag ik op dit punt even een zijpad inslaan. De discussie over genderneutraliteit en het wegpoetsen van verschillen tussen man en vrouw is dus niet van God. Dat is niet naar Gods beeld. Dat is niet het plan dat hij voor ogen had toen hij de mens schiep. Dat moeten we ook niet zomaar aanvaarden. We moeten daar ook niet in meegaan in die gedachte die in de maatschappij om ons heen nu aan ons opgedrongen wordt. Want ook van mannelijk en vrouwelijk geldt, en ziet, het was zeer goed. Nu weer terug naar zondag 3. Waar komt die ellende nu vandaan? Die zit niet in de schepping. Want als het kwaad al in de schepping aanwezig is geweest, dan zou God dus een plan hebben gehad, een gedachte die niet volmaakt goed was. Ja, en in dat geval kunnen we de schuld van onze ellende heel makkelijk op God afschuiven. En dat probeert Adam ook in Genesis 3. Kijkt u maar in Genesis 3 vers 12. Daar zegt Adam, de vrouw die u bij mij gegeven hebt. Zijn vinger gaat naar God. Adam zegt daar eigenlijk, Heere, u hebt mijn vrouw boos en verkeerd geschapen. Precies de vraag van zondag 3. Maar de catechismus weerspreekt dat. En die wijst terug naar Genesis 1. Nee, wij zijn geschapen naar Gods beeld, naar zijn gedachten. En in het vervolg van antwoord 6 wordt dan uitgewerkt wat die goede schepping betekent. Namelijk dat wij geschapen zijn met een volkomen gerichtheid op onze schepper. In ware gerechtigheid staat er. Dat wil zeggen, wij konden God recht in de ogen kijken. Het was helemaal volmaakt. Het was helemaal zuiver tussen God en de mens. Maar hij heeft ons ook geschapen in ware heiligheid. Daarmee wordt bedoeld dat de mens zo geschapen is Dat we volledig toegewijd zijn aan onze Schepper. En dat betekende ook heel veel voor onze kennis. Want die gerechtigheid en die heiligheid, die heeft als doel de juiste kennis van God. In het antwoord staat op dat hij God, zijn Schepper, recht, dat is op de juiste manier, kennen. En hem van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Daarom heeft God ons gemaakt. Dat is het doel van ons leven. Helemaal gericht zijn op Gods eer en God lof. En daarin was de schepping volkomen goed. Want God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En gemeente, als de eeuwige, alwijze God zegt dat iets zeer goed is, dan kan de gedachte niet stand houden dat de zonde, dat het kruis, dat de ellende eigenlijk al in de schepping aanwezig is. Dat is de hoofdzaak waarom we de evolutietheorie afwijzen. Niet omdat we alles weten en alles begrijpen, maar wel omdat een goede schepping zich niet met die theorie verdraagt. Want de kern daarvan is immers dat er altijd al kruis en ellende, dood, strijd en ontwikkeling is geweest. Waarbij de sterkste stand houdt. Weten wij dan alle dingen over het ontstaan van het leven en van de dingen? Nee, wij weten wat de Schrift ons openbaart. Maar we weten wel heel duidelijk dat de mens, net als de rest van de schepping, volkomen goed geschapen is. En juist dat is niet zo gebleven. En dat brengt ons bij het tweede. Diep gevallen. Vraag en antwoord 7. Als dan de oorzaak van onze ellende niet in Gods schepping ligt. En als we tegelijkertijd Gods liefdewet toch niet volkomen kunnen houden. Waar komt die zondige natuur van mij dan vandaan? Als God ons nota bene naar zijn beeld, naar het plan dat hij had, naar zijn gedachten geschapen heeft. Helemaal gericht om hem lief te hebben. Waar komt die neiging van haat dan vandaan? Dat is vraag 7. Hoe komt het, die verdorven natuur van ons? En dan het antwoord, door onze diepe val in het paradijs. De catechismus noemt er nog één woordje bij. Val en ongehoorzaamheid. Doordat Adam en Eva zich niet hebben gehouden aan het proefgebod, aan het gebod ten leven, hebben ze de totale mensheid, ja de hele schepping, in het verderf gestort. En zodanig dat ieder mens die na hen werd geboren, in zonde ontvangen en geboren wordt. Maar gemeente, de mens had wel een keus. En u, en jij, en ik, wij hebben elke dag wel een keus. Zondigen we wel, of doen we dat niet? Adam en Eva hadden van de Heere in het paradijs een hele hof gekregen. Om zich te verheugen in wie God is. Maar ook om te genieten van Gods schepping. Eén boom. Eén boom, die was voor de Heere. Van die boom mochten ze niet eten. De boom van kennis van goed en kwaad. En Adam en Eva waren zo geschapen dat ze zich daar ook aan konden houden. Maar ze hebben vrijwillig besloten om dat niet te doen. Jongeren, misschien vraag je wel af, had God nou de mens niet zo kunnen schapen en scheppen dat hij gewoon niet kon zondigen? Dat hij gewoon niet ongehoorzaam kon zijn? Dat wilde God niet. God wilde een mens scheppen naar zijn beeld. Naar het plan dat hij had, namelijk een mens die hem helemaal vrijwillig lief heeft. Die God vrijwillig zou dienen. De Heere wilde, met eerbied gezegd, geen robots scheppen. En hoe kon God nu weten dat de mens hem vrijwillig lief had? Dat kon alleen maar door de mens de keuze te laten. Adam en Eva waren in staat om het goede te kiezen. Ze waren in staat om God volkomen lief te hebben. Wij niet meer, maar zij wel. Misschien helpt het volgende voorbeeld jou. Sommigen van ons, die hebben thuis een vogelkooi. Bijvoorbeeld met een parkiet erin. Je vindt dat mooi, zo'n beestje in huis. Je geeft hem voer elke dag, je geeft hem water. En als je dan tegen mij zegt, dit is mijn parkiet. En die houdt zoveel van mij, dat hij nooit bij me vandaan gaat. Ja, wanneer geloof ik dat pas? Niet als dat kooitje heel de dag dicht zit en altijd. Want dan kun je dat makkelijk zeggen dat hij nooit zal wegvliegen. Maar wanneer wordt pas echt duidelijk dat jouw parkiet zoveel van je houdt dat hij bij je blijft? Precies. Als hij die kooi in de achtertuin zet met het deurtje open. En als hij dan niet wegvliegt, dan blijkt dat je gelijk hebt. Nu, ieder voorbeeld gaat natuurlijk een beetje mank, maar met eerbied gesproken is dat bij de Heere ook zo. Hij heeft de mens geschapen om hem lief te hebben, maar wel om hem helemaal vrijwillig lief te hebben. Maar wanneer blijkt dat? Als wij zo geschapen zijn, dat wij ook ervoor kunnen kiezen om hem niet lief te hebben. De Heere heeft Adam en Eva geschapen en zo lief dat hij hen zelfs de keuze liet om van hem af te vallen. Hij heeft de mens de vrijheid gegeven om te kunnen kiezen. Of vrijwillig de schepper volmaakt dienen. Of vrijwillig ongehoorzaam zijn. En wat kiest de mens? Vrijwillig ongehoorzaam zijn. En gemeente, dan gaat het daarbij niet alleen om het eten van die verboden vrucht. Nee, het is een bewuste poging om God aan de kant te schuiven. Om helemaal zelf te kunnen bepalen wat goed en kwaad is. En komt dan de zonde van Adam en Eva niet heel dicht bij ons leven? Soms hoor je namelijk de vraag, misschien zijn er onder ons die op dit moment wel die gedachten hebben, ja, maar wat kan ik er nou toch aan doen dat Eva zo'n verkeerde keus maakte? Wij zitten met de gevolgen. Maar wij kunnen daar toch niets aan doen? Is dat zo? Is het zo dat de zonde die wij dagelijks doen, dat we daar niets aan kunnen doen? Is het zo dat dat niet onze keuze is, maar dat dat automatisch gebeurt omdat de erfzonde ons overkomen is? Dat is wel vaak de gedachte. Dan denkt men, ja, de duivel heeft de mens verleid tot de eerste zonde, daar heeft hij voor gekozen. Maar daar kunnen wij nu niets meer aan doen, wij hebben alleen maar invloed op onze dagelijkse zonde. Maar gemeente, zo spreekt de Bijbel niet. De zonde is eenmaal in de wereld gekomen, maar dat maakt ons geen slachtoffer. Waarom niet? Omdat wij elke dag, u, jij en ik, laten zien dat ik Adam ben. Elke dag trek ik de zonde weer de wereld binnen. Elke dag maak ik dezelfde keuze als Adam. En daarna, omdat mijn wil totaal verdorven is, doe ik ook mijn dagelijkse zonde. Maar ons bestaan is samen te vatten met elke dag doe ik de Adamszonde. Bij God weggaan. Tot in het kleinste detail. En dat is dus niet een kwestie van, ja, nu, zo ben ik nu eenmaal. Want daarmee zeg je, dan heeft God er hand erin. Nee, het is wat Paulus zegt in Romeinen 5. Hij zegt samengevat daar: Adam en de zonde van Adam. Ik ben Adam. En zijn zonde is mijn zonde. Ik heb zijn erfenis in beheer. En ik doe elke dag de zonde uit die erfenis. De erfzonde. Ik wil tot in het diepst van mijn vezels een mens zonder God zijn. En daarom is de zonde die in Genesis 3 gedaan wordt, een patroon in ons leven geworden. Jazeker, daar heeft de duivel ook de hand in gehad. Maar ik doe de zonde. En misschien is het goed om dan eens nauwkeurig te kijken hoe dat gaat in Genesis 3. Laten we het er nog eens bij nemen. Want weet u, de duivel werkt in 2019 nog precies zoals hij deed in Genesis 3. Het is een patroon. Leest u maar mee in Genesis 3 vers 1. Daar zegt de slang: is het ook dat God gezegd heeft? Dat is altijd stap 1 in het stappenplan van de duivel. Gods woord in twijfel trekken. Is het echt waar? En dan de tweede stap. Want als we eenmaal vatbaar zijn voor de gedachte dat God het misschien wel anders gezegd heeft, dan speelt de duivel daar direct op in. Gij lieden, dat is jullie, zult niet eten van alle boom van deze hof. Heeft God dat, zo heeft God dat toch gezegd? En je voelt als het ware de twijfel bij Eva al toeslaan. Want wat een leugen is dit. Dat had God helemaal niet gezegd. De duivel draait het precies om. Ze mochten van alle bomen eten. Behalve van die ene, die was voor de Heere. Maar de kiem van twijfel aan Gods bedoeling is al gelegd en Eva gaat erin mee. Kijk maar in vers 2 en 3. En de vrouw zei tegen de slang, en dan geeft ze nog wat tegenwicht, van de vrucht van de bomen van deze hof zullen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: u zult die niet eten, noch die aanroeren, opdat u niet sterft. Ziet u wat hier gebeurt? De duivel heeft het voor elkaar dat Eva het gebod van God toch zwaarder maakt dan het was. De duivel overdrijft. Eva gaat er nog een beetje tegen in. Maar ze zegt wel iets wat God niet gezegd heeft. Want in Genesis 2 vers 17 zegt God alleen dat ze van die ene boom niet mogen eten. Maar het zaadje van de twijfel dat de duivel heeft gelegd, heeft er bij Eva al voor gezorgd dat ze zegt: we mogen er niet van eten, maar we mogen die boom zelfs niet eens aanraken. Nou, dat had God niet gezegd. Let er maar op, jongeren. Als de duivel je voorspiegelt, klopt het wel wat God gezegd heeft, dan is hij er altijd op uit dat je Gods liefdegebod niet ziet als liefde, maar als onredelijk zwaar. Wat is dan de volgende stap? Na twijfel zaaien, na Gods gebod zwaarder maken, dan is de volgende stap van de duivel de straf van God verkleinen of wegredeneren. De duivel zegt rechtstreeks: wat God gezegd heeft klopt gewoon niet. Jullie zullen helemaal niet sterven. Sterker nog, hij heeft dat gebod alleen maar gegeven omdat hij geen concurrentie wil. Want als jullie van die bomen eten, dan zullen jullie als God zijn. Zie je hier een listige stappenplan van de duivel? Twijfel zaaien, het gebod zwaarder maken, de straf wegredeneren. Een gemeente, als de duivel je zo ver heeft, dan hoeft hij de zonde alleen nog maar bij je ogen te krijgen. Weet je het nog van die preek over Abram en Lot? Zien, begeren, doen. Dat zien we hier bij Eva ook. In Genesis 3 vers 6 staat: en de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Zien. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Begeren. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man met haar en hij at. Doen. Zo werkt de duivel. Zo werkt hij nog steeds. En zo doen wij iedere dag de zonde van Adam. En zo is niet alleen hun natuur verdorven geworden, maar ook de onze. En wat een ravage is er door de zonde aangericht. Wat een verwoestende gevolgen heeft die Adamszonde elke dag in ons leven. Eerst waren we helemaal op God gericht. En nu geheel op onszelf. En omdat ik iedere dag de zonde doe, die ik vanuit de erfenis van Adam en Eva heb meegekregen, laat ik elke dag zien dat ik bij hen hoor. En daarmee komen wij op de wereld met die geërfde schuld. En laten we dagelijks zien dat we precies handelen volgens die erfenis. Gemeente, dat roept weerstand op bij ons. Wij denken heel individualistisch. Maar vanuit Gods perspectief is de mensheid een eenheid. Hij heeft geen zandbak geschapen met allemaal losse korrels. De mensheid is als een boom. En het gif van die Adamszonde zit door die hele boom heen, tot in de diepste wortels, tot in het kleinste nieuwe takje. Is het echt zo erg? Is er dan echt geen lichtpuntje? Dat brengt ons bij het derde. Nieuw geboren. Vraag en antwoord 8. Wanneer zie je dat nu? Wanneer beleid je dat het inderdaad zo is dat je volledig onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord 8 zegt, als je door de geest van God wedergeboren wordt. Eerder zien we de ernst van onze schuld niet. Eerder beleiden we dat ook niet, dat die zonde zo diep zit. De catechismus gebruikt hier de woorden onbekwaam tot enig goed. En dat moet wel duidelijk worden wat daarmee bedoeld wordt, want dat heeft nogal eens tot misverstanden geleid. Het betekent niet dat we geen goede dingen meer kunnen doen. Maar dit betekent, onbekwaam tot enig goed, dat we geen goede dingen meer kunnen voortbrengen die in de verhouding tot God genoeg zijn voor Hem. Want zelfs onze beste werken zijn nog met zonde bevlekt. De catechismus bedoelt hier, we zijn onbekwaam tot enig geestelijk goed, zaligmakend goed. Ons probleem zit niet in het feit dat wij zondige ouders hebben in de eerste plaats. Ook niet in een verkeerde opvoeding of verkeerde vrienden waarmee we meegegaan zijn. Nee, ons probleem zit in het feit dat ons hart totaal verkeerd is als het gaat over de zaligmakende kennis van God. En waarom wordt dat nou zo scherp beleden in zondag 3? De catechismus, die wil ons brengen bij de belijdenis. Dat we alle redeneringen stoppen en zeggen, ja Heer, dat ben ik. Dat ben ik voor 100% onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ik ben Heer niet anders dan die mensen vlak voor de zondvloed. Over wie we lezen dat hun slechtheid en de gedachten van hun hart elke dag alleen maar slecht en boos waren. Heere, dat ben ik. Jongeren en ouderen, tot die belijdenis komen wij niet uit onszelf. Daar is nu een wonder van Gods kant voor nodig. Totale vernieuwing. Wedergeboorte. Maar dat is ook het evangelie. Want daarin ligt nu ook de enige troost. Probeer je maar niet zelf op te knappen voor God. Kom juist in je zwartheid, in je zondigheid, als erfgenaam van Adam. Kom maar in je onbekwaamheid tot enig geestelijk goed. Maar kom dan ook helemaal zo. Als een totaal verdorven zondaar. Er is verlossing mogelijk. Nee, niet uit uzelf. Maar door de geest van God. Weet u wat dat betekent? Dat die zwarte tonen van zojuist helemaal vernieuwd kunnen worden. En wat is dat een andere boodschap dan we in de maatschappij om ons heen horen? Enkele jaren geleden publiceerde de bekende hersenonderzoeker Dick Swaap een boek met de titel Wij zijn ons brein. Ik heb het van de week nog eens opgezocht. Inmiddels is de 36e druk verschenen. Het is razend populair. Maar weet u wat de trieste boodschap van Dick Swaap is? En in zo'n maatschappij leven wij allemaal. Zijn boodschap is, alles van ons leven ligt vast in onze hersenen. We zijn wie we zijn. En er valt eigenlijk niets aan te veranderen. Dat is troosteloos. Maar daartegenover plaatst de catechismus de enige troost. Ja, die enige troost heeft een ernstige kant. Namelijk dat er geen stukje van mij buiten die totale verdorvenheid valt. Maar die enige troost heeft ook een bevrijdende kant. Ik kan veranderd worden. Het is niet zo, je bent nu eenmaal die je bent. Nee, je kan totaal vernieuwd worden. Door de geest van God. Ja, die is wel nodig. Het krachtige, levenwekkende werk van Hem. Waarom? Omdat ik anders nooit goed zicht krijg op mijn toestand. Omdat ik anders nooit goed zie hoe het werkelijk met me gesteld is. Als ik alleen maar naar mezelf kijk. Dan leer ik dat niet. Daar heb ik Gods openbaring voor nodig. Zijn woord. En het licht van de Heilige Geest. Waarom? Omdat die geest aanwerkt op Christus. Hij werkt de wedergeboorte. Mijn tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood wordt door hem dan ongedaan gemaakt. Omdat de geest van God ons verbindt met Christus. En Christus heeft voor een ieder die door de geest van God wedergeboren wordt, die drievoudige dood weggedragen aan het kruis. Onze schuld die wij meenemen vanuit Adam en die wij dagelijks uitvoeren, die wil God vergeven door het offer van Christus. Onze verdorven zondige natuur wil God vernieuwen door zijn geest. Dat is mijn enige troost. Als ik de oorzaak van mijn ellende leer zien. Wedergeboorte is mogelijk. Wat is dat wedergeboren worden? Gemeente, dan word je van dood levend gemaakt. En dat is niet minder dan een genadig wonder. Kent u dat wonder? Ken jij dat wonder? Gemeente, dat is wel nodig. We kunnen niet zomaar op basis van het goede dat we in onszelf nog denken te ontdekken voor de Heere verschijnen. Want als dat wonder van de geestelijke wedergeboorte ons vreemd is, dan zijn we in geestelijk opzicht zoals we geboren worden. Dood. In zonde en misdaden. En daarom, gemeente, daarom hebben we geen halve zaligmaker nodig. Ook niet eentje die ons voor 99% zalig maakt. Terwijl we nog die laatste procent zelf moeten realiseren. Het is ook niet zo dat die zaligheid klaar ligt, maar dat wij er dan voor moeten kiezen om die zaligheid aan te nemen. Nee, we hebben een volkomen zaligmaker nodig, omdat we volkomen verdorven zijn. En daarom wil de Heilige Geest ook volkomen levend maken en vernieuwen. Dan ben je niet meer van jezelf. Maar dan ben je het eigendom van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt de duivel je grootste vijand. Precies zoals de Heere al beloofd heeft in het paradijs. Laten we nog één keer kijken naar Genesis 3. Nu vers 15. Dat is de moeder van alle beloften in de Bijbel. En daarom noemen we dit ook wel de moederbelofte. En ik, zegt de Heere, zal vijandschap zetten tussen u, slang, en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En u zult het de verzenen vermorzelen. Gemeente, dat zijn de eerste evangelietonen. Na die diepe val in het paradijs, de zondeval. Ik zal. Jullie hebben naar de duivel geluisterd. Jullie hebben mij vrijwillig aan de kant geschoven. Jullie hebben de duivel als vriend aanvaard. Maar ik laat mijn schepping niet los. Ik laat mijn mens niet los. Ik zal ervoor zorgen dat die duivel weer een vijand van je wordt. Het zaad, de Heer Jezus Christus, zal de duivel verslaan en daarmee redding verwerven voor een ieder die zonder deze zaligmaker niet meer leven kan. Die door de Geest van God is wedergeboren. Dat is een radicaal nieuw begin. Alles wordt nieuw. Hier op aarde in eerste aanleg. Omdat we die oude mens nog met ons meesjouwen. Maar in Gods heerlijkheid. Volkomen nieuw. En hij doet het. De Heilige Geest. Door zijn woord. Op grond van Christus' verdiensten. En hij doet het helemaal. Hij gaat Gods beeld in mij herstellen. Dan leren we God kennen. Dan leren we Christus kennen. Dan leer ik hem dienen en liefhebben. Dan leer ik ook steeds weer dat ik daar totaal geen recht op heb. Ja, dat ik naar Gods recht eeuwig de gevolgen van mijn dagelijkse Adamszonde zou moeten dragen. Maar de Geest leert ook werkelijk geloven in de enige weg tot behoud. Namelijk voor het eerst. En ook steeds weer opnieuw de toevlucht nemen tot het alles reinigende bloed van Jezus Christus. Hij is heilig. Ontvangen en geboren uit de maagd Maria. Hij heeft God en zijn naasten niet gehaat. Hij was niet geneigd tot alle kwaad. Maar hij is wel aan Golgotha's kruishout gehangen. Beladen met mijn totale verdorvenheid. Niet alleen om die schuld te verzoenen. Maar ook, zoals we vorige week lazen in het avondmaalsformulier. Om de levendmakende geest aan het kruis te verwerven. Hij, de Heer Jezus Christus, wil u, jou en mij door zijn geest verlossen uit onze verdorvenheid en dood. En als je die wederbarende kracht in je leven kent, die kracht van de Heilige Geest, dan ken je ook de verlossende kracht van Christus. En dan zal de Heer eenmaal in de eeuwige heerlijkheid zeggen, ik zie mijn wedergeboren en vernieuwde kind uit Ouderkerk. En zie, het is zeer goed. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere in de hemel, wij willen u danken voor uw woord van deze morgen. Ja, het was een ernstig woord. Een diepteboring naar de oorzaak van onze ellende. Maar toch met maar één doel. Dat we alleen u, Heer Jezus Christus, overhouden als de grond van onze zaligheid. Heere, geeft u dat we onze zonden zullen haten en verlaten. En doe ons leven door uw Heilige Geest. Ziende op Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heere, u weet wie dat zojuist met heel zijn hart meezong. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ook dat andere. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Heere, want daarin ligt toch de enige troost. Het verzoenende bloed van u, Heere Jezus Christus. Heere, geef dat we daar allemaal, voor het eerst, maar ook weer opnieuw, achter leren schuilen. Heere, brengt u ons ook vanmiddag weer opnieuw in uw huis. Geeft u dan ook uw zegen. Geef het licht van uw Heilige Geest. Ook bij de gasten die we dan zullen begroeten. Gaat u met ons als we nu naar huis gaan. Brengt u ons veilig daar waar we thuis horen. En wilt u in het bijzonder met hen gaan die daar alleen komen. En voor wie dat zwaar is. Heere, geef dat ze ook u zullen ontmoeten bij hun thuiskomst. Vergeef ons alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. En verhoor ons alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot Psalm 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Psalm 25 vers 3. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen die ik in de naam van de Heere op u en jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.